Goedenavond, broeders en zusters. We gaan nu in ieder geval lezen Openbaring 1 vers 4 tot en met 11. Ja, we gaan maar gewoon kijken, broeders en zusters, hoe ver we ermee komen. Ik hoorde al zeggen een meerjarenproject. Dat kan op zich. Wat u wil. Maar de andere kant is ook dat... Als je veel met het boek Openbaring bezig bent, dan bereik je soms ook wel een punt van verzadiging. Want, maar goed, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Hè, de boodschap die daarin staat, dat is wel een ernstige boodschap. En Openbaring is niet echt een boek voor het slapen gaan, zeg maar. Maar goed, wat we ook gezien hebben vorige maal, dat is dat... Door dat alles heen, en dat is ook wel mooi wat dat lied betreft, wat we net zongen, dat het uiteindelijk toch de genade van de Heer is die daar doorheen speelt. En dat kun je al een klein beetje zien ook aan het feit dat dit het enige geschrift is van Johannes waarin de naam van Johannes ook vermeld staat. En Johannes, dat betekent genade van de Heer. En dat, nou ja, dat moeten we ook in alle omstandigheden maar vasthouden. Ik stel voor dat we lezen vers 4 tot en met vers 11. Als inleiding. En daar staat Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God. En het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. En stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna... Naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Nou, tot zover eerst maar even, broeders en zusters, want we moeten ook niet te veel lezen op zo'n avond. Hè? We zitten hier, als we dit lezen, zitten we natuurlijk nog steeds in de inleiding van het boek. Dat geldt eigenlijk voor dat hele eerste hoofdstuk. U weet dat hoofdstuk 2 en 3, daar komen de brieven, de zeven brieven aan de orde. Dat is wel mooi, hè, in die zin dat je kunt zeggen, als je dat even als zeven brieven ziet, dat je kunt zeggen dat je in het Nieuwe Testament vier groepen van zeven brieven hebt. En er is sprake in de Bijbel van de algemene brieven, dat zijn de brieven van Jacobus en Petrus en Johannes en Judas, zijn er zeven bij elkaar. Er is sprake van zeven vroege brieven van de apostel Paulus, die hij gedurende de handelingenperiode schrijft. Er is ook sprake van zeven late brieven van Paulus. En er is sprake van zeven brieven in het boek Openbaring. En die zeven brieven, ja, die moet je wel samen zien. Die vormen samen ook, ja, samen met dat eerste hoofdstuk, de grote inleiding tot het boek. En... Met ingang van het vierde hoofdstuk vervolgens begint dan de beschrijving van dat wat Johannes te zien krijgt en wat hij moet vertellen. Vorige keer ook gezien dat die boodschap via allerlei gradaties uiteindelijk bij Johannes is terechtgekomen. Het is een boodschap die bestemd is voor de dienstknechten en die afkomstig is van God de Vader. En God de Vader heeft hem aan de Heer Jezus gegeven, aan de Zoon gegeven. De Zoon die heeft zijn engel gezonden. Die engel is bij Johannes terechtgekomen. En via Johannes komt die boodschap terecht bij de dienstknechten. Nou, en die dienstknechten, die worden ook anders omschreven. Namelijk, dat zijn ook zij die behoren tot de zeven gemeenten. En dat zijn zij waar het bijvoorbeeld ook over gaat in het zesde vers. Als het daar gaat over koningen en priesters. Nou, dat vierde hoofdstuk, nogmaals, dat is eigenlijk de boodschap. Daar begint eigenlijk de boodschap van het boek Openbaring. En dat die boodschap die gaat door, zo'n beetje tot en met het 22e hoofdstuk, het 21-22e hoofdstuk aan toe. En daarvan neemt hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19, dus dat is verreweg het grootste stuk, want Openbaring bestaat uit 22 Bijbelhoofdstukken. Hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19, dat beschrijft alles wat er gebeurt in de tijd direct voorafgaand aan de komst van Christus. Dus aan de openbaring van Christus. En dus dan kun je wel begrijpen dat als daar zoveel hoofdstukken nodig zijn om die tijd te beschrijven, dat er ook wel ontzettend veel in die tijd gebeurt. Dat zal een tijd zijn, trouwens, waarin ook dingen zich op een hele snelle manier zullen opvolgen, geïntensiveerd worden. En waarin er een ontzettend moeilijke tijd aanbreekt in eerste instantie voor het volk van Israël, dat in verdrukking gebracht wordt. En uiteindelijk ook voor de volkeren die ook een oordeel zullen krijgen of delen zullen in het oordeel, om het maar een beetje netjes te zeggen, op het moment dat Christus zich openbaart. Om niet eventjes alleen maar bij dit eerste hoofdstuk te blijven hangen, wil ik ook even naar het laatste, voorlaatste hoofdstuk toe, hoofdstuk 21. Dan maken we dus een enorme sprong in de tijd. Want we zouden mogen zeggen dat we ons in hoofdstuk 1 samen met Johannes in de dag des Heren bevinden. Nou, dat is al een sprong naar voren toe, een sprongetje misschien wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een sprong. Maar als je in hoofdstuk 21 zit, dan zie je dat het eerste deel daar begint met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus dat is in ieder geval aan het einde en na die dag van en na die dag des Heren. En hoofdstuk 21, daar begint in feite ook weer de afronding van alles wat er gezegd is. Dus het boek Openbaring heeft een grote inleiding. En het heeft als het ware ook weer een groot nawoord. En aan het einde van zo'n boek, en zeker ook van het boek Openbaring, ben je dan ook weer terug bij af. Er staat aan het eind van vers 4, hoofdstuk 21 vers 4 en dan het einde daarvan, daar staat: want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En nou begrijp je dat vijfde vers, als er staat: hij zei tegen mij: schrijf, dat eigenlijk weer compleet aansluit bij wat je in het eerste hoofdstuk leest, als Johannes daar op die dag des Heren die stem van een bazuin achter zich hoort. En die stem zegt tegen hem: schrijf, wat je ziet, schrijf dat op en stuur dat aan de zeven gemeenten. Nou, en hier wordt daar in feite weer naar teruggegrepen. Wat wel belangrijk is ook, dat is dat hier een soort Bijbelse regel naar voren komt, die dus ook in het groot geldt. Wij weten wel, die regel geldt in het klein, in ons persoonlijk leven, maar die geldt ook in het groot. En dat is de regel dat God de eerste dingen voorbij laat gaan om het latere of het tweede te doen gelden. Je kunt dat letterlijk zo ook terugvinden in Psalm 40 en in, met name in de uitleg van Psalm 40 in Hebreeën 10. Dat God het eerste opheft om het tweede te laten gelden. Het eerste, dat is nooit goed genoeg. De eerste Adam, nee, het gaat om de tweede mens. En zo is dat voor ons persoonlijk ook. Dan hebben wij het, dan praten wij in termen als de oude en de nieuwe mens. Ook zoiets. Het is wel handig als gelovige dat je niet te veel aandacht aan die oude mens besteedt. En dan bedoel ik daar vooral mee die oude innerlijke mens. Die te maken heeft met zonde, die oude zonde natuur en dergelijke. Maar het is beter, ja, om je te richten op de nieuwe mens. Uiteindelijk op Christus zelf en op onze positie die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Want samen met alle heiligen worden wij ook, in de brief van Paulus aan Efeze, worden wij ook genoemd de nieuwe mens. Dat is ook een uitdrukking voor het lichaam van Christus in zijn geheel. Dus wij zijn dat persoonlijk, maar wij behoren ook tot het lichaam van Christus en die wordt ook nieuwe mens genoemd. En die nieuwe mens, ja, die zie je als het ware, zie je die zo voor je, met Christus het hoofd daarvan. En ja, de gemeente, de gelovigen, die maken dan deel uit van dat lichaam, van dat ene lichaam. Nou, dat is een nieuwe mens. Wij zijn dat zelf ook. En als hier zo staat, de eerste dingen zijn voorbij gegaan, dan wordt daar verwezen, ja, naar die eerste schepping. De eerste hemelen en de eerste aarde waren voorbij gegaan, zegt het eerste vers. Nou, daar heb je het. Dat eerste is voorbij. Dat doet God dus ook gewoon in het groot. Je zou haar zeggen alsof het niets is. Maar hij doet het. En zo komt hij naar dat volgende. En breekt die volgende fase aan in het plan van God. En dan zegt de Heere die op de troon is, vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. Want dat is het. Het eerste opheffen om het tweede te laten gelden, dat is het nieuw maken van alle dingen. En hij zegt tegen Johannes, schrijf, vers 5b, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Ja, en dan denk je van, ja, maar dat kan ook eigenlijk niet anders. Want hier is de Heer zelf aan het woord. En de woorden die hij zegt, en de woorden die hij, ja, in feite heeft laten zien aan Johannes, en die Johannes opgeschreven heeft, dat zijn waarachtige woorden, want ze worden uitgesproken door de waarachtige, en ze zijn betrouwbaar, want ze worden uitgesproken door de trouwe. De enige, ja, waarvan je kunt zeggen dat hij waarachtig is en betrouwbaar, namelijk God zelf. Even terug naar Openbaring 1. Maar toch nog eventjes teruggrijpen op dat eerste stukje. Het derde vers namelijk. Want daar staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Die woorden, ja, die moeten gelezen worden. Eigenlijk is dat lezen hier, dat moet je opvatten in de zin van voorlezen. Het is een boek dat geschreven is aan die zeven gemeenten. En we moeten ons dat zo voorstellen dat in die zeven gemeenten dit ook moet worden voorgelezen. We hadden vroeger bij ons in de kerk, daar had je een voorganger. Nou, volgens mij deden dat wel meer. Misschien komt dat u ook wel bekend voor, dat weet ik niet. Maar dan had je altijd apart de schriftlezing en dan was er nog weer een lied. En dan kreeg je daarna de preek, weet je wel, zo ging dat dan. En nou, dan had hij voorgelezen en dan zei hij altijd, zalig zijn zij die het woord horen. En dan zei hij er altijd een beetje dreigend achteraan, en dat ook doen. Zo, hè. Nou, later kwam ik erachter dat het hier vandaan kwam. Zalig hij die leest. Hij die voorleest. En zij die horen. Dus er is sprake van een voorlezer en er is sprake van toehoorders. Nou, dan kom je dus echt ook in die concrete zeven gemeenten terecht waar dat op die manier ging. En staat er dan bij, die in acht nemen wat daarin geschreven staat. In die woorden van de profetie. Die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Dat in acht nemen, wat hier staat, dat is in feite het woordje bewaren. En ergens is dat wel wat mooier, vind ik, dan in acht nemen. Want in acht nemen, dat betekent dat je erop letten moet. Maar bewaren, dat laat een klein beetje meer zien dat je het ontvangen hebt en dat je het vervolgens bewaart. Dus je hebt het je eigen gemaakt en je bewaart het. Als u even wat terugbladert met me, naar 1 Timotheus 6, dan zie je dat Paulus ook aan Timotheus een hele specifieke opdracht geeft om te bewaren. 1 Timotheus 6, daar staat in het 12e vers, 1 Timotheus 6 vers 12, daar staat: strijd de goede strijd van het geloof. En dat is een opdracht of een bevel van Paulus aan Timotheus. Strijd de goede strijd van het geloof. En dan komt er een tweede bevel, een opdracht, gebiedende wijs. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En dan schrijft Paulus: ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En hier ook weer, hier staat datzelfde woord voor inachtneming, wat je dus weer zou moeten opvatten als bewaren. Dus dit gebod, heeft Paulus het dan over een gebod gehad? Ja, dat is inderdaad die opdracht de goede strijd te strijden. Dat is in eerste instantie het gebod. Dus hij zegt tegen Timotheus: dit gebod moet je onbevlekt, onberispelijk bewaren. Timotheus had dat gebod namelijk al gekregen. Zaak is nu dat hij het bewaart. En dat betekent inderdaad recht doen aan dat gebod. Doen wat er gevraagd wordt. Namelijk in dit geval het strijden van de goede strijd. En bewaar dat, zegt Paulus tegen Timotheus, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk wel iets bijzonders, dat hij dat zo zegt. Te meer omdat we weten dat, daar hoef je ook trouwens geen bijbelgeleerde voor te zijn, dat we weten dat Timotheus ook gestorven is. En dat blijkbaar Paulus hier toch wel iets anders bedoelt dan het als mens verwachten van de komst, de verschijning van de Heer Jezus naar beneden toe. Maar dat het hier veel meer gaat, en dat is juist in overeenstemming met die goede strijd des geloofs, en dat is in overeenstemming met die gezonde leer die de apostel in zijn allerlaatste brieven naar voren brengt, dat er een moment zal zijn dat Christus zal verschijnen in heerlijkheid. En dat is ook onze hoop, dat is ook onze toekomstverwachting. Als wij naar de toekomst kijken, dan zal er een moment zijn dat Christus verschijnt in heerlijkheid. En als Paulus zegt, je moet dat gebod bewaren tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, dan sluit dat in feite helemaal aan bij wat Paulus bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief schrijft. Als hij zegt tegen de Filippenzen van: nou, ik ben ervan overtuigd dat God in u een goed werk begonnen is te doen, en hij zal dat voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Hij zal dat voleindigen, ten einde toe voortzetten, op of tot in de dag van Christus Jezus. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat wij als gelovigen mogen weten dat God in ons een goed werk begonnen is, dat hij ook in ons bezig is, zoals Paulus in Filippenzen 2 dat zo schrijft, hij werkt het willen en het werken in ons uit, dat hij daarmee bezig is, maar dat op het moment dat wij komen te overlijden, dat de Heer dan ondertussen wel verder gaat met dat werk dat hij in ons begonnen is te doen, want dat gaat verder tot de dag van Christus Jezus. En dat is die dag van verschijning, dat is die zalige hoop en de verschijning van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Wij krijgen wat dat betreft ook naar ons toe die opdracht om te bewaren. En dat is ook wat Johannes ook moet opschrijven, wat hij te horen krijgt met betrekking tot het boek Openbaring. Het gaat er alleen wel om dat je wel moet zorgen dat je het goede bewaart. En daar komt natuurlijk het stukje onderscheid. Dus het principe dat een gelovige iets ontvangt van de Heer en dat bewaren moet tot een zekere tijd, namelijk tot het moment dat zijn hoop in vervulling gaat, dat is algemeen. Dat vind je door de hele Bijbel terug. Maar als je dan vraagt van wat moet er dan bewaard worden, dan kom je op het punt terecht waarbij je onderscheid moet maken in de schrift. Wat is voor ons bedoeld en wat is niet voor ons bedoeld. Nou, als je leest in 1 Timotheus 6, als je leest in Filippenzen, dan bevind je je wat dat betreft op goede grond, want dat is inderdaad voor ons bedoeld. Als je alles wat er in het boek Openbaring op jezelf van toepassing brengt, ja, dan kom je in de knoop. Want dat blijkt dus een andere hoop te zijn. En nogmaals, het principe van de gelovige die nu leeft en ook die in de toekomst zal leven en die vooral te maken krijgt met het boek Openbaring, het principe is hetzelfde. Je moet bewaren wat je krijgt van de Heer. Maar ik heb wel eens het idee dat heel veel gelovigen eigenlijk helemaal niet weten wat ze gekregen hebben van de Heer. En alles maar, ja, want die hele Bijbel is een liefdesbrief van God voor de mens. Dus alles wat daarin staat, dat moeten we dan maar ook bewaren en houden en doen en uitvoeren. Hè, alsof dat allemaal voor ons bestemd is. Nou, weet je, het is al moeilijk genoeg om te begrijpen wat Paulus schrijft. Maar als je dan echt alles moet doen, dan kom je helemaal geen mensenleven. Dan heb je helemaal niet meer genoeg aan een mensenleven. Hè? Zoveel als er dan is. Maar dat hoeft gelukkig ook niet. De Heere die heeft daarin heel duidelijke scheidslijnen aangebracht. En dat betekent het ook, hè, als Paulus in de 2e Timotheusbrief schrijft, dat we de schrift of het woord van de waarheid recht moeten snijden. En als je dat niet doet, ja, dan pas je dingen toe op je eigen leven of op je medegelovigen, die daardoor juist enorm in verwarring raken. Dan krijg je mensen, zoals Paulus dat voorbeeld ook haalt in dat verband, naar voren haalt, dan krijg je mensen die de opstanding verkondigen, terwijl die opstanding gewoon nog niet plaatsgevonden heeft. En dan gaat het niet om de opstanding van Christus, maar dan gaat het om de opstanding in het algemeen, de gelovigen. Als je dat op verkeerde momenten gaat verkondigen, dan krijg je brokken. En wat is het gevolg, schrijft Paulus aan Timotheus? Nou, dan wordt het geloof van sommigen afgebroken. Ik denk wel eens, de Heere die heeft het helemaal niet zo moeilijk allemaal in elkaar gezet. Alleen wij als gelovigen, maar even generaliseren, wij maken het gewoon zo moeilijk. Door allerlei dingen door elkaar te gooien. Terug naar Openbaring. Dat boek Openbaring. Dat is een boek en dat vind je ook heel duidelijk beschreven. In het derde vers. Dat is een boek waarin woorden van de profetie staan. Vers 2. Nou, dan zijn we toch weer bijna terug bij vers 1 trouwens. Het gaat weer de goede kant op. Maar we moeten de eerste dingen ook achter ons laten op een gegeven moment. Hè? Maar vers 2 zegt: hij heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Dat is dus de dienstknecht Johannes. Die heeft van het woord van God getuigd. Dat klinkt nog heel algemeen. Maar dan kom je in vers 3 terecht en dan staat er dat gaat om de woorden van de profetie. Nou, in grote lijnen mag je zeggen dat de woorden of het woord van God opgedeeld is in de woorden van de profetie en de gezonde woorden van Jezus Christus in het kader van de gezonde leer. En dat laatste, dat heeft niet zozeer met profetie te maken, maar dat laatste heeft vooral te maken met verborgenheid. De woorden van de profetie, daar hoort alles bij wat de Heer zichtbaar tot stand zal brengen. Dat is het zichtbare plan van God in de wereld waar Israël bij op de eerste plaats staat. De boodschap van de verborgenheid en de woorden die daarbij horen, die hebben te maken met de onzichtbare dingen. Wij leven nu, wat dat betreft, nog steeds in de tijd van de verborgenheid. Niet alleen is God verborgen nu, sinds de hemelvaart en tot aan de openbaring van Christus. Niet alleen is hij verborgen, maar ook het werk dat hij doet is een verborgen werk. Alle pogingen van christenen ten spijt om allemaal tekenen van het koninkrijk op te richten hier in de wereld, het werk van God zelf is een verborgen werk. Dan moet je toch op een gegeven moment achterkomen. Het zijn woorden van de profetie. En daar houden we ons in deze Bijbelstudies dan ook mee bezig. Dat boek Openbaring bevat wat betreft die woorden van profetie, de afronding, de grote afronding van het plan dat God heeft. Ik heb wel eens een, dat heb ik toevallig ook hier, nou is niet helemaal toevallig, uitgeprint. Maar wel eens een stukje vergelijk gemaakt met wat je in het begin van de Bijbel leest en wat je in het einde van de Bijbel leest. En dan zie je dat heel veel zaken die in het boek Genesis hun begin hebben, dat die hun einde hebben in het boek Openbaring. En ik heb er een paar opgeschreven. Zo vind je bijvoorbeeld dat in het boek Genesis gesproken wordt, hoe kan het ook anders, want het is het eerste Bijbelboek, maar er wordt gesproken over de schepping van hemelen en aarde. En als je Openbaring leest, dan zie je dat die hemelen en aarde voorbij gaan. Waarvan in Genesis nog stond dat ze geschapen werden. Er wordt in het boek Genesis gesproken over de eerste opstand van Satan tegen God. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, daar lees je in hoofdstuk 20 over de laatste opstand van de Satan tegen God. Er wordt gesproken over de schepping van zon en maan en sterren, terwijl het boek Openbaring spreekt over zon, maan en sterren in verband met het oordeel. Er wordt gesproken over de zon. Openbaring eindigt met de beschrijving van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat daar geen zon meer van nodig is. In Genesis, daar begint die indeling van dag en nacht. In het einde van Openbaring lees je, er is geen nacht meer. Dan is er alleen nog maar dag. In Genesis 1, vers 3, nee, wat later, op de derde dag, dat bedoel ik. Daar zie je dat de zee het droge doet opkomen. Op die derde dag, dan komt het droge naar boven toe. En dan ontstaan er ook in die zin zeeën. In het boek Openbaring, daar blijkt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat er geen zee meer is. Dan is er alleen nog maar het droge. Je zou misschien met een beetje vrijheid kunnen zeggen, dan is er alleen nog maar aarde of erets. In het boek Genesis, daar lees je van de eerste opdracht, de opdracht aan de eerste Adam. In Openbaring lees je hoe de tweede Adam, de tweede mens, die opdracht van alles onderwerpen ook daadwerkelijk vervult. Je leest in het boek Genesis over de intrede van de zonde in de mensheid, Genesis 3, wat we dan altijd maar de zondeval noemen. In het boek Openbaring, daar lezen we dat er een toestand ontstaat waar geen zonde meer is. Je leest in Genesis over de intrede van de dood. Nou, in het boek Openbaring, daar wordt uiteindelijk gezegd, de dood, die zal er niet meer zijn. Dat is voorbij. Genesis 3 zegt, of in Genesis 3 zegt God tegen Adam, dat de aardbodem om uwentwil vervloekt is. Openbaring 20, of 21, 22, over de nieuwe aarde en het Jeruzalem. Daar wordt gezegd, er zal niets vervloekts meer zijn. Dus ja, de tegenstelling is zo groot. In Genesis 3 wordt de weg naar het geboomte des levens wordt doorbroken. En in Openbaring 22, dan is daar het geboomte des levens tot genezing van de volkeren. Zo zijn er heel wat meer dingen. Er wordt gesproken over de slang in beide hoofdstukken. Het begin, de eerste openbaring van die slang. En hij wordt dan in Openbaring 20 ook nog een keer genoemd. Er wordt in Genesis gesproken, ja, niet met zoveel woorden, maar toch over een huwelijk tussen Adam en Eva. En in het laatste Bijbelboek, daar lees je over de bruiloft des lams. De Heer Jezus Christus, of God, die in de Heer Jezus Christus trouwt met zijn volk Israël. De gelovigen daaruit. Genesis spreekt van die zevende dag, de rustdag. En daar spreekt ook het boek Openbaring van. Als het gaat om die duizend jaren, dan is dat duizend jaren van rust. Nou, en zo gaat het eigenlijk maar door. Je vindt in Genesis beschreven het begin van de volkeren, het verbond, de besnijdenis, het systeem van Babel. Nimrod als de mens der wetteloosheid, de zondvloed. Nou, en al die dingen komen tot hun einde in Openbaring. Genesis, ja, dat is geredigeerd door Mozes. En in Openbaring 15 lees je voor de laatste maal van Mozes, als daar het lied van Mozes gezongen wordt. Kijk, Openbaring, dat is niet een op zichzelf staand Bijbelboek of zo. Openbaring is een Bijbelboek dat volledig verbonden is, ja, aan de rest van de Bijbel, behalve aan de boodschap van het geheimenis. En openbaring zijn woorden van profetie. En wij vinden die woorden van profetie, ja, heel uitgebreid voorzegd in dat complete Oude Testament in feite. En dat is, ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou, broeders en zusters, nu willen we eigenlijk even stilstaan bij de vraag van aan wie is dat boek nou eigenlijk gericht? Het zal u opgevallen zijn vorige keer en vanavond dat wij hier niet zomaar iets lezen als een uitdrukking als heiligen en gelovigen in Christus. Dat kom je hier niet tegen. Wie worden nou wel bedoeld? En wie zijn nou de feitelijke ontvangers? Of wie is de doelgroep van het boek Openbaring? Nou, het eerste wat je daarover leest, dat is wat er staat in vers 1. Daar staat namelijk dat dit boek de openbaring van Jezus Christus is, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus dat is het. Het is dus in de eerste plaats bedoeld voor de dienstknechten. Zijn dienstknechten. Zo staat er. In de tweede plaats, ja, en ik denk dat je dat wel moet zien als dat in het verlengde ligt van dat eerste. Dus we hebben in de eerste plaats de dienstknecht. In de tweede plaats wordt daar een omschrijving gegeven in vers 4 van 7 gemeenten. Dus Johannes die schrijft aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Dat is het tweede wat je leest over de ontvangers. Het derde wat je leest, dat is wat er in vers 6 staat. Nou nee, laat ik even in vers 5, halverwege vers 5 beginnen. Daar staat namelijk hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is een derde omschrijving. Dat is namelijk de omschrijving koningen en priesters. Een koninklijk priesterschap. En ook hier, kijk, en nou kom je langzamerhand al een klein beetje op, ja, misschien wel voor sommigen wat gevaarlijk terrein. Maar ook hier moet je je goed realiseren dat die priesters, die koningen en priesters, dat zijn wij niet. Los weer, hè, daar heb je het, los van het principe dat ook wij de verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen, hè, waar hier ook naar verwezen wordt, die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, tuurlijk. Er is geen mens, of hij nou wel of niet tot het lichaam van Christus behoort of daarbuiten, die deel kan krijgen aan de dingen van God, tenzij door het bloed van Christus. Dus dat is een principe, dat is altijd geldend. Alleen die verlossing die wij hebben ontvangen door het bloed, ja, die brengt ook iets teweeg. Die zorgt ervoor dat wij op een bepaalde plek terechtkomen. Nou, in onze tijd krijgen wij door de verlossing de volledige vergeving van onze zonden, van onze overtredingen. En krijgen we een positie in het lichaam van Christus. En ja, dat wordt dan zo mooi gezegd, voor het aangezicht van God. Dat is wat er met ons aan de hand is. Als het gaat om Israël, dan wordt Israël gesteld tot een koninkrijk van priesters. Ik maak nou even een sprongetje eigenlijk, want als hier wordt gesproken over die koningen en priesters, ja, dan zijn dat woorden die de herhaling zijn van de woorden die je bij het oude verbond al leest, namelijk in Exodus 19. Daar treedt de Heer als het ware in het verbond, in het huwelijksverbond, zoals Jeremia dat later zegt, met zijn volk Israël. En dan zegt de Heer daar ook, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Daar komt die uitdrukking vandaan. Nou, we zitten hier in het Nieuwe Testament. Hè, tussen twee haakjes het woord, of Nieuwe Testament, dat betekent het Nieuwe Verbond. Hè. We zitten hier in het Nieuwe Testament, helemaal aan het eind ervan, en dan kom je weer die uitdrukking tegen koningen en priesters. Nou, dan slaat dat weer op datzelfde volk, tot wie de Heer al gezegd had, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, of een priesterlijk koningschap, zo wordt het ook wel eens weergegeven. Ditmaal echter niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Misschien heel eventjes een paar bladzijden terug naar de eerste Petrusbrief. Daar schrijft Petrus in hoofdstuk 2, vers 2. En hij schrijft, maar goed, misschien dat u dat zelf al automatisch een beetje doet. Hè? Maar hij schrijft, zoals in het eerste vers van hoofdstuk 1 staat, aan de vreemdelingen in de diaspora, de verstrooiing. En dus Petrus schrijft hier aan voor hem onbekenden in de diaspora. En de diaspora, ja, dat heeft met de verstrooiing van het volk van God te maken. Nou, hij zegt tegen hen, schrijft aan hen, vers 2 van hoofdstuk 2... Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem zijn geloof bouwt, of wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. En dan komt vers 9. Maar u, ja, wie zijn die u? Vers 7, hè, voor u dan die gelooft. En Paulus of Petrus schrijft dit nogmaals aan degenen die in de verstrooiing zijn. Namelijk degene die tot een heilig priesterschap worden, zoals het al in vers 5 stond. Maar u bent een uitverkoren geslacht, zo gaat het dan verder in vers 9. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Die voorheen geen volk was. Daar kunnen we een uitdrukking voor, lo ami. Maar nu Gods volk bent, ami. Die zonder ontferming was, zonder ontferming is lo rugama. Maar nu in ontferming aangenomen bent. Kijk, die woorden die je hier leest, dat zijn woorden, ja, daarmee bevind je je compleet op het handelen van God met zijn eigen volk. He? En ik weet wel, ja, wij als christenheid, ja, wij hebben dit allemaal maar op onszelf van toepassing gebracht. He, want de kerk die heeft natuurlijk jarenlang, of is er jarenlang van uitgegaan, dat de kerk in plaats van Israël gekomen is. Nou, dat betekende dan vervolgens ook dat God dus een verbond had gesloten met die kerk. Dus wat doet de kerk? Elke zondag die wet voorlezen. Want men was er dan nog niet achter dat het ook nog het nieuwe verbond was in plaats van het oude verbond. Nee, dan werd ook nog steeds het oude verbond notabene voorgelezen. En toen ontstond op een gegeven moment, begin of einde van de 19e eeuw, ontstond de evangelische beweging. Hè? En de evangelische beweging die is er altijd goed in geweest vervolgens tegen de kerk aan te schoppen. Van, oh, jullie hebben, weet je wel, hè, jullie stellen jezelf in plaats van Israël. En wat ontdek je in de evangelische beweging? Je ontdekt uiteindelijk precies hetzelfde proces. Want ook binnen de evangelische kringen denkt men nog steeds dat het Israël is. Ja, hoe dan? Nou, door allerlei dingen te doen die met het verbond op het verbond betrekking hebben. Of als je ze vraagt van, ben je een koninklijk priesterschap? Door dat volmondig met ja te beantwoorden. En zo zijn er heel wat van die van die zaken die, waaruit blijkt dat een mens, hè, en laten we ons er maar gewoon toe rekenen, we leren het ook nooit. Hè, en dan wordt daar heel veel gezegd en geroepen en er wordt kritiek geleverd. Maar ja, leren we het nou eigenlijk wel? En daarom is dat zo belangrijk, wat we in het begin ook lazen, dat wat wij ontvangen hebben van God aan woord, dat we dat ook bewaren. En omdat je het dan bewaart, neem je het vervolgens in acht. Doe je het ook. Let je er ook op. Wat bedoelt de Heer daar nou eigenlijk mee? Nou, weet je, dat valt allemaal niet mee. In de praktijk. Dat valt allemaal niet mee om daar, wat dat betreft, een klein beetje, ja, een scheidslijn in aan te brengen. Maar, ik denk dat, dat we daarin toch uiteindelijk die richting die God in zijn woord met betrekking tot deze dingen geeft, dat we die richting wel in moeten. Om erachter te komen van wat heeft God nou voor ons bedoeld. En ook om erachter te komen dat die boodschap van het boek Openbaring niet over ons gaat. We gaan heel even terug naar Openbaring, want daar komt ook nog wat bij. Hè? Daar staat, we hebben nou drie omschrijvingen gezien van de doelgroep, namelijk in vers 1 zijn dienstknechten, in vers 4 de zeven gemeenten en in vers 6 koningen en priesters. Wat dus nogmaals slaat op uiteindelijk het priestervolk van Israël. Israël zal het priestervolk zijn. U weet wat een priester is. Een priester, dat is iemand die staat tussen God en het volk in. En dat volk kan in contact komen met God via de priester. En God maakt zijn wet bekend via de priester aan het volk. Nou, en zo zal Israël een priestervolk zijn voor de volkeren. De volkeren die mogen genieten van de dingen van de Heer via Israël in de toekomst. En andersom zal via Israël, vanuit Sion, zal de wet uitgaan, staat er over die toekomende tijd. Zo zal het ook dus andersom zijn, een priestervolk. Nou, koningen en priesters. Dan staat er in vers 9, en daar sluit Johannes zich aan bij degene aan wie hij schrijft. Dan staat er in vers 9, ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos. Dus hier zegt Johannes, ik ben uw broeder en uw deelgenoot. Johannes was een dienstknecht en hij moet schrijven aan de dienstknechten van God. Nou, en die dienstknechten die kom je later ook nog wel weer tegen. Er wordt ook over een speciale klasse van dienstknechten gesproken, namelijk 144.000 van die dienstknechten. Die worden nog bij name genoemd. Dus ja, dat komt uiteindelijk allemaal wel duidelijk naar voren. Die zeven gemeenten die genoemd worden, en dat is ook een bepaalde uitleg, ja, die wil ik toch even noemen zonder dat ik daar nou heel veel van wil zeggen. Maar die zeven gemeenten, die genoemd worden in Openbaring 2 en 3, die worden in bepaalde, beetje populaire uitleg, met name in de evangelische kring, worden die ook wel gezien als een soort kenschets van de periode, globaal gesproken, tussen hemelvaart en wederkomst van Christus. Met andere woorden, die zeven gemeenten, die staan dan elk voor een bepaalde periode in de kerkgeschiedenis. En dat is dan, en zo krijg je een hele opeenvolging. En nou ja, eerst volgen ze elkaar op. Dan heb je de periode van Efeze. Want ja, in Efeze, in de brief aan Efeze, in het boek Openbaring, wordt over de eerste liefde gesproken. Dus dat zal dan wel de eerste periode zijn van het christendom. Nou, en zo gaat het verder. Je hebt de periode van Efeze, van Smyrna, van Pergamus, van Thyatira. En daar wordt ook allerlei uitleg aangegeven. En het eindigt dan met de periode, en die wordt gekenschetst, in die visie tenminste, door twee gemeenten die tezamen bestaan, namelijk de gemeente van Philadelphia en de gemeente van Laodicea. En die, ja, dat zijn dan twee namen, die zijn dan symbolisch voor de laatste periode in de huidige 2000 jaar. En Philadelphia, nou, dat moet je dan plaatsen als begin van de opwekking. Ooit begon in Engeland, weet je wel, en waaruit voortgekomen is de hele evangelische beweging. En Laodicea, ja, dat zijn dan de lauwe christenen, hè, die er zijn. Nou, dat is een bepaalde uitleg, hè, die daaraan gegeven is. En ja, men probeert dan vervolgens ook in die 7 brieven daar, ja, ook allerlei bewijs voor te vinden. Hè? Nou, we komen daar vanavond zeker niet aan toe, hè, maar we gaan nog wel wat stilstaan bij die 7 brieven, maar dan zul je ontdekken dat er werkelijk niets, maar dan ook niets, niet-Joods aan te vinden is. Dus dat is een dubbele ontkenning. He, dus Openbaring 2 en 3, die 7 brieven, die zijn specifiek, ja, Joods van karakter. En dat zullen we wel zien, he, als we ze bij langs gaan. Kijk, als dat wel zo zou zijn, hè? Als dat nou wel betrekking zou hebben op deze tijd, dan betekent dat die 7 gemeenten eigenlijk de gemeente van Christus is. Want dat wordt er met zoveel woorden mee gezegd. Ja. En dan kom je in de knoei met al die voorgaande dingen die we nu met elkaar al even gezien hebben. En ja, die na verloop van tijd ook nog wel duidelijker zullen worden als het gaat om die doelgroep. Hè? Koningen en priesters en dergelijke. Kijk, Johannes die schrijft in het 9e vers, hij schrijft: ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. He, dus daar, ja, daar begint het mee. Er staat in vers 9, en ja, ik zeg dat eventjes als een stukje extra achtergrondinformatie. Dat is het meeste wat ik zeg trouwens, geloof ik. Maar er staat hier, aan het eind van vers 9, er staat dat Johannes zegt: ik was op het eiland genaamd Patmos. En dat is prima, dat is goed te begrijpen voor ons, dat snappen we. Zou je het letterlijk vertalen, dan staat hier: ik was in het eiland Patmos. Dan wordt daar dus het woordje in gebruikt. En datzelfde woordje in, dat wordt herhaald in vers 10, ik was in de geest op de dag des Heren. Kijk, en waarom is dat wel, ja, vind ik dan zelf leuk, hè, en interessant? Omdat je dan een soort, ja, een soort overeenkomst ziet. Hè. Eerst schrijf je als het ware op: ik was in het eiland Patmos. En vervolgens: ik was in de geest in de dag des Heren. En het punt is, broeders en zusters, wat er staat in vers 9, ik was op het eiland en ik was in de geest, in vers 10, ik was in het eiland, ik was in de geest, dat begint ook met precies hetzelfde werkwoord, dat werkwoordje worden. En het betekent heel letterlijk, ik ging bestaan of ik werd. Ik ging bestaan in het eiland Patmos. Je kunt zeggen, dat was letterlijk. Daar was hij geografisch. En hij zegt: ik ging bestaan in de dag des Heren. In de geest. Dus lichamelijk was hij in Patmos. Zegt dat dan maar even zo. Net zoals dan wij wel eens zeggen van: woon jij in Urk? Terwijl je moet zeggen: woon je op Urk? Hè? Dan doen we gewoon even, zeggen we het even fout. Dus hij was lichamelijk in Patmos. En geestelijk in de dag des Heren. Dat eerste heeft met plaats te maken. Dat is een eilandje. Dat eilandje bestaat nog steeds. Kun je nog op vakantie ook als je wil. Bestaat, ligt daar ergens voor de kust van Turkije. Dus hij bevond zich daar letterlijk. Of lichamelijk moet ik zeggen. En geestelijk werd hij verplaatst in de dag des Heren. En kwam hij daar in de toekomst terecht. Die dag des Heren, broeders en zusters, dat is niet onze zondag. He, dat we dat even duidelijk hebben. Want ja, u moet dat maar gewoon eens doen als je een keer in de evangelische boekhandel bent. Of misschien heb je daar zelf, heb je wel wat boeken over, het boek Openbaring. Maar er zijn heel wat boeken waarin uitgelegd wordt dat, ja, dat Johannes, dat hij nou op een zondag op Patmos de hele openbaring ontving. He, dat kun je gewoon zo terugvinden. Ja, hoe komt dat? Ja, omdat men dat heel erg vanuit de eigen traditie probeert uit te leggen. He? Nou, ja, dat is altijd een valkuil. He? Dat is voor ons ook. He? Dat geldt voor elke gelovige, dat je altijd die valkuil hebt van, oh, ik verklaar het wel even vanuit wat ik weet. Ja, en als nou toevallig dat wat je weet is dat de Sabbat de zondag is, ja, dan verklaar je het zo. He? Wat moeten we doen? We moeten niet zomaar zeggen van, nou ja, ik denk het zal wel zo zijn, dus het is zo. Nee, je moet eigenlijk maar gewoon kijken naar wat er staat. Hè? Dat is steeds weer het punt. Het gaat hier dus over die dag des Heren. En u weet wel dat als je het hebt over de dag des Heren, dan heb je het over een hele, ja, een heel specifiek begrip in de profetie. En dan heb je het over een heel specifiek begrip. Er wordt in de Bijbel over verschillende dagen gesproken. En laten we maar eens beginnen met het slechtste. Dat is in 1 Korinthe 4. Daar wordt ook over een dag gesproken. 1 Korinthe 4. Daar schrijft Paulus. Volgens mij hebben we dat zondag nog gelezen, of niet? 1 Korinthe 4. Ja, hè? Nou hoop ik dat ik het goed zeg, Jacob. 1 Korinthe 4, vers 1, daar kom je op een gegeven moment namelijk een uitdrukking tegen en dat is de uitdrukking de menselijke dag, of de dag des mensen. Alleen kom je die uitdrukking niet tegen in onze Bijbelvertaling, maar wel in een voetnoot. Ja? Er staat in vers 1, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Nou, dan zie je daar in de HSV bij menselijk oordeel een sterretje staan en eronder staat, letterlijk staat hier, menselijke dag. He, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, daarmee wordt bedoeld de dag waarin de mens recht spreekt. Voor zover de mens dat kan natuurlijk. Maar een dag waarin mensen elkaar be- en veroordelen. En in ieder geval een oordeel over elkaar hebben. En daarvan zegt Paulus, dat betekent voor mij weinig. Zeer weinig. Het betekent voor mij zeer weinig dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijke dag. Een menselijk oordeel. Paulus schrijft dat hier aan gelovigen. Die gelovigen die hadden zo hun mening over Paulus. Maar Paulus die zegt eigenlijk van, ja jongens, het gaat erom dat ik blijk betrouwbaar te zijn ten opzichte van u. Nee, ten opzichte van de Heer. He? Ik ben maar aan één persoon verantwoording verschuldigd. Dat zegt hij ook even later in vers 4. Ik ben me van niets bewust, daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heer. En alles wat Paulus doet, en hij kreeg van die gemeente te Korinthe, kreeg hij heel wat kritiek over zich heen. Hij werd namelijk niet erkend als apostel van de Heer. Nou, zegt Paulus, dat interesseert me eigenlijk helemaal niks wat jullie ervan vinden. En wij leven nog met elkaar in de menselijke dag, dus de mens die probeert maar zijn oordeeltje te hebben overal over. Maar zegt Paulus, er is er maar één die mij beoordeelt, dat is de Heer. En dan zegt hij in het vijfde vers ook, oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt. En dan bedoelt hij toch ook wel degelijk de openbaring van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, jongens, kijk nou gewoon uit met wat je zegt, want straks komt de Heer en dan zal blijken hoe het echt is. En dat is, weet je, dat is ook eigenlijk wel weer een principe. Wij kunnen als gelovigen kunnen we het elkaar van tijd tot tijd ook bijzonder moeilijk maken. Over allerlei dingen. En vaak ook over allerlei inzichten, weet je wel, in de Bijbel. Ze zeggen wel eens, en dat schijnt ja, onder Nederlandse gelovigen helemaal te zijn, maar als je één gelovige hebt, is het mooi. En als je twee gelovigen hebt, dan is het ook mooi. Maar zodra er een derde gelovige bij komt, dan heb je opeens twee kerken. Want ja, het is vrij moeilijk voor de gelovigen in het algemeen om samen met een andere gelovige door één deur te gaan, geloof ik. Ja. Maar ja, we kunnen natuurlijk elkaar oordelen en beoordelen en doen wat we willen. Maar hou er maar rekening mee, de Heer, die weet alle dingen. En zo mogen wij dit principe in ieder geval voor ons uitleggen. En dat, ja, dat is natuurlijk ook het hele getuigenis, het levensgetuigenis van de, ook van de apostelen in het Nieuwe Testament. En ook als ik even denk aan Paulus, zo, wat hij allemaal schrijft, je merkt daar ja, eigenlijk nooit een bepaalde ja, specifieke rancune in de zin van dat hij de gedachte heeft dat hij wraak moet nemen of zo. Dat nooit. Hij is zich ervan bewust, er is er maar één die de wraak toekomt en dat is de Heer. En ja, zo geldt dat ook voor een heleboel dingen. Wij kunnen alles gerust aan de Heer overlaten. Nou, die menselijke dag, dat is de dag waar de mens het nog steeds voor het zeggen heeft. En die dag die gaat een hoogtepunt bereiken. En in Gods optiek is dat een dieptepunt. Dat is de dag waarop de mens ja, in optima forma zich zal presenteren. Zoals uiteindelijk dat zichtbaar wordt in een van de beesten, in het boek Openbaring. Maar staat er dan bij, je kunt er heel veel ontzag voor hebben, je kunt er heel bang voor zijn, maar als je het getal berekent, dan is het het getal van een mens. 666. En dat is de mens in optima forma, daar gaat het naartoe. Dat is de menselijke dag. Die menselijke dag, die wordt, ja, voor zover het hier op aarde er in ieder geval aan toe gaat, wordt die gevolgd door de dag des Heren. Nou, en in de Bijbel is de dag des Heren is altijd de zevende dag. De Sabbat. In het woord Sabbat, daar zit ook opgesloten zeven. In het oorspronkelijke woord. Het oorspronkelijke woord voor Sabbat, dat komt van Shava. Nou, zeg ik altijd maar, met een beetje goede wil hoor je daar zeven in. Dus dat heeft met zeven te maken. De zevende dag, laatste dag. Dat is de afronding, de dag des Heren. Er wordt in de Bijbel ook nog gesproken over de dag van God. En dat is de dag waar Petrus over schrijft in 2 Petrus 3. Nou, kunnen we wel even opzoeken, want daar schrijft hij namelijk ook over de dag des Heren. Dus 2 Petrus 3. Dat is dat hoofdstuk waarin ook gesproken wordt van één dag is bij de Heer als duizend jaar en zo, weet u wel. Daar staat, in het achtste vers, ja daar staat dat dus. Daar staat, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hij heeft geduld met ons, schrijft Petrus. Petrus schrijft hier nog steeds aan dezelfde doelgroep. En Petrus schrijft dit in de tijd van Handelingen. Hij heeft nog geduld met ons, zegt Petrus, met ons als volk van God, Israël. Want hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar, zegt Petrus dan, en dat zijn woorden die Paulus ook gebruikt in zijn eerste Thessalonicenzenbrief. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou lezen we zomaar even vers 10, maar realiseer je wel wat hier staat. Want hier staat namelijk dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Daarover schrijft Paulus, daarover sprak ook de Heer Jezus in Matteüs 24. Als een dief in de nacht, en dan gaat het over de komst en aanwezigheid van Christus. Maar er staat ook dat op die dag hemelen met gedruis voorbij gaan. En daar hebben we al van gelezen vanavond in Openbaring 21, vers 1. Eerst hemelen en de aarde zijn voorbij gegaan. Dus dat betekent dat die dag begint, de dag des Heren, die begint met de wederkomst, de openbaring van Christus. Maar die duurt voort, doe ik maar even zo, tot het einde, als de eerste hemelen en de aarde voorbij gaan. Want dat zegt Petrus hier. Dus die dag des Heren, dat is een periode inderdaad van niet één dag, maar daar geldt heel letterlijk voor, die dag, ja, dat is een dag van 1000 jaar. Want daarin valt in ieder geval ook de 1000-jarige binding van de Satan. Hè? Nou, dan staat er vervolgens in vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht, u die de komst van de dag van God verwacht. Dat is een derde dag die genoemd wordt, de dag van God. En ernaar verlangt, dat is de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Kijk, en nou ben je met die dag van God in feite al aangekomen in de periode na de dag des Heren. En dus er worden wat de dagen betreft, ja, vind je daar zomaar een hele opeenvolging. Het gaat over de dag van de mens, waarop de mens het een beetje uit mag zoeken en wat recht mag spreken. Die wordt gevolgd door de dag des Heren. En de dag des Heren, hè, dat is de dag ter wille waarvan op die dag zullen hemelen en aarde voorbij gaan. En dat zal ter wille van de nieuwe hemelen en de aarde zijn. En dan breekt die dag van God aan. En die dag, die noemt Judas de dag der eeuwigheid. Of de dag van de eeuw. De dag van de aion. Nou, en dan heb je tussendoor ook nog, maar ja, dat past niet in het zo 1, 2, 3 in het profetisch plaatje. Maar dan heb je dus ook nog de dag van Christus. En die dag van Christus, ja, dan ben je eigenlijk weer terug bij het moment waarop de dag des Heren begint aan te breken. Ik denk dat je kunt zeggen dat het allerprilste begin van de openbaring van Christus, zeg maar het moment waarop de hemel opengaat en vanaf de aarde en vanuit de schepping de heerlijkheid Gods gezien wordt boven, dat die heerlijkheid gezien wordt in het lichaam van Christus. Dat is de dag van de verschijning van het lichaam van Christus in heerlijkheid met Christus. In zijn heerlijkheid. En vervolgens zal de Heer zich gaan openbaren in deze wereld. Ik denk dat wij boven blijven. Maar de Heer die zal zich in ieder geval openbaren in deze wereld. En dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan. En dan breekt die dag van de Heer aan. Nou, en naar die dag verwijst Johannes dus, als hij zegt van, ik werd in de geest, of ik begon te bestaan in de geest, in de dag des Heren. Dus Johannes die maakt daar een sprong. Vanuit de tijd waarin hij het schreef, toen hij gewoon lichamelijk in Patmos was of werd. Hij maakt daar een sprong. Nou, hij niet, maar in ieder geval dat gebeurt in de geest. De Heer die doet dat met hem. En de Heer zorgt ervoor dat hij in de toekomst geplaatst wordt, in de toekomende tijd. En dan moet hij nog even terugkijken. Want dan hoort hij achter zich een stem als van een bazuin. Dan moet hij letterlijk nog even terugkijken. Hij is in de dag des Heren geplaatst. Dat is de dag dus die begonnen was, ik zeg het maar even zo, met de openbaring van Christus en eindigen zal met het voorbijgaan van hemelen en aarde. Hij werd daarin geplaatst, maar dan hoort hij achter zich een stem als van een bazuin. En dan draait hij zich om. Want dat is wat Openbaring 1 dan later zegt. Dan draait hij zich om. Waarom? Omdat hij de stem wil zien die gesproken heeft. En die stem, dat blijkt een persoon te zijn. En die stem, die persoon, Christus, de verheerlijkte, die geeft hem dan de opdracht om te gaan schrijven. En dan, wat hij dan schrijven moet, dat moet hij dan vervolgens sturen. En zo staat er in vers 11, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Dus die, alles wat hij ziet, zeg maar even dat, die hele grote ja, profetie, dat visioen, die openbaring, met betrekking tot de toekomende dingen, alles wat hij ziet, dat moet samengevoegd worden op een boekrol en hij moet het sturen naar de 7 gemeenten. En dan snap je al, dan ga je er dus van uit dat die 7 gemeenten gelijktijdig bestaan. En vandaar dat je dus ook in elke brief, elke van die 7 brieven leest, hè, dat de lezers per gemeente, Efeze, Smyrna, Sardis, Thyatira, ze worden per gemeente opgeroepen door de Heer om te letten op wat er gezegd is. Elke, in die brieven, daar staat dan steeds, hè, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Met andere woorden, die gemeenten die bestaan gelijktijdig. Zoals toen dat geheel, dat hele boek naar die gemeenten gestuurd werden. Ze waren er toen, namelijk toen Johannes in Patmos was. En ze zullen er zijn in de toekomst, namelijk toen Johannes in de geest in de dag des Heren was. Gelijktijdig. Er is geen enkele aanleiding om ervan uit te gaan dat ze achtereenvolgens bestaan hebben. Nee, sterker nog, er wordt in elk van de 7 zendbrieven wordt benadrukt, jullie moeten luisteren naar wat de geest tot de gemeenten zegt. Dus ze moesten elkaars brieven ook lezen. Ze moesten luisteren naar de boodschap die er in elkaars brieven horen. Als Johannes in die dag des Heer is aangekomen, moet hij omkijken. Of dan hoort hij achter zich die stem. Dat is een stem als van een bazuin. En u weet wel dat als het gaat over de bazuin, dan gaat het niet over iets verborgens. Ik heb vroeger, dat is al heel lang geleden, heb ik tijdenlang geloofd dat de komst van Christus voor de gemeente, dat was een verborgen komst. En dat ging gepaard met bazuingeschal. Nu denk ik van, hoe heb ik dat eigenlijk kunnen geloven? Want ik heb, ja, een tijd later heb ik eens een keer iemand op een bazuin horen blazen. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt. Op zo'n ramshoorn. Maar dat is, je schrik je rot. Als er op een bazuin geblazen wordt, dat is ook niet van, nou laat ik eens even een leuke cd van een bazuin opzetten of zo, weet je wel. Ja, of het moet Zangkoor de bazuin zijn of zo. Maar dat is, weet je, dat is een instrument dat maakt een ongelofelijke partij herrie. Als het tenminste goed opgeblazen wordt. Ik zie nog precies die man voor me die daarop blies. Dat hoofd dat liep helemaal rood aan. Hij had dat ding bij zich in een samenkomst. Komt hij opeens met zo'n grote ramshoorn aan, weet je, dan gaat hij op staan blazen. Nou, we wisten niet wat ons overkwam. Maar er zit niks verborgens aan in ieder geval. Daar ben ik wel achter. Als de bazuin blaast, dan heeft dat in de Bijbel een tweeledige bedoeling, namelijk waarschuwing. Precies hetzelfde als dat je je ook altijd rot schrikt. We zijn er al aan gewend. Zouden eraan gewend moeten zijn, maar dat je elke keer toch weer rot schrikt als op de eerste van de maand om 12 uur die sirenes gaan, weet je wel. Het is een teken van waarschuwing en het is een teken van verzameling. Daar is de bazuin voor bedoeld. Niks verborgens. En als Johannes die bazuin hoort, of die stem hoort als van een bazuin, dan doet ons dat onmiddellijk denken aan waarschuwing en verzameling. Namelijk waarschuwing voor het volk Israël en de verzameling daarvan. Of eigenlijk de gelovigen uit dat volk. En die bazuin, wat waarschuwt die nou dan? Nou, kijk maar in het Oude Testament. Blaas de bazuin, want de dag des Heren is gekomen. Zegt Joël dan. Dus daar heeft het mee te maken. Met die openbaring van Christus. Dat wat hij op zichtbare wijze of als hij zich op zichtbare wijze zal tonen. Elk oog zal hem zien, zegt Johannes in Openbaring 1. Ook zij die hem doorstoken hebben. Ook dat eigen volk met name. Elk oog zal hem zien. Het gaat om het zienlijke. Het gaat om zichtbare dingen die de Heer tot stand brengt. Nou, tot slot. We hebben vorige keer gezien, nog eventjes, dat die woorden die je daar in het begin leest, even kijken hoor, toch al heel eventjes terug naar Openbaring 1, maar dan het eerste vers, ja, toch? Toch nog? Even ter herinnering, ik ga er verder niet op in, wees niet bang. Maar daar staat over datgene wat spoedig geschieden moet. En toen hebben we vorige keer gezien dat dat ook later, aan het einde van het boek Openbaring, ook nog een keer voorkomt. Eén keer, het komt hier één keer voor en aan het einde van Openbaring komt het ook één keer voor, wat spoedig geschieden moet. En we hebben toen gezien in vers 3, aan het einde, dan staat er de tijd is nabij. Nou, die woorden, de tijd is nabij, die komen ook nog één keer voor in Openbaring en dat is ook aan het eind. En daartussenin, daar bevindt zich die hele profetie. Nou, en dat geldt ook voor wat er in vers 8 staat. Daar staat namelijk, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is, die was en die komt. En dat wordt in vers 11 ook nog een keer gezegd. Daar staat namelijk, dan is Johannes inmiddels in de dag des Heren. En dan kijkt hij om, hoort hij die stem van een bazuin. En die stem die zegt, hij kijkt nog niet om, maar hij hoort hem wel. Die stem die zegt, vers 11, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijft dat op een boekrol. Dus je vindt in vers 8 en in vers 11, vind je dat het gaat over de Alfa en de Omega. En als we nou even naar het laatste gedeelte gaan van de Openbaring, zie je dat dat daar ook nog een keertje voorkomt. Namelijk in hoofdstuk 21. Begin ik even in vers 5 te lezen. Daar staat, en hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Vers 6 van Openbaring 21. En degene die hier spreekt, dat is de Vader. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat is de Vader. Want in vers 7 staat, wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Dus zoon en vader, vandaar dat ik zeg van, dat is de Vader die dat zegt. En dan kom je dat nog een keertje tegen en dat is in vers 13 van hoofdstuk 22. En dan is het de Zoon die het zegt. En dat is ook de laatste keer dan. Er staat in vers 12, zie ik kom spoedig. Daar kun je aan zien dat het de Zoon is, dat komen. En mijn loon is bij mij om ieder te vergelden, zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En dat is, broeders en zusters, ja, dan ook maar meteen hetgeen wat we, ook wat deze dingen betreft. En nogmaals, er komen nog heel wat ellendige zaken, bij wijze van spreken, komen er aan de orde als je Openbaring doorleest. Maar wat is het dan geweldig dat je weet dat Vader en Zoon, dat zij de Alfa en de Omega zijn. En Alfa, dat is de eerste letter van het Griekse alfabet en Omega is de laatste letter. En dat wordt dan later gezegd, het begin, het einde, de eerste en de laatste. Kijk, het kan nog allemaal zo gaan, maar degene die het laatste woord heeft, dat is degene die in zichzelf betrouwbaar is. Dat is de grote ik ben. Dat is degene die niet verandert, die altijd dezelfde blijft en die ooit begonnen is met alles. En waarom? Dat zijn dingen ja, waar je over nadenkt en waar je soms wel en soms niet een vraag op krijgt of maar ten dele of een antwoord op krijgt. Vaak meer vragen. En als er dan een antwoord is, dan is het ten dele. Maar hij is begonnen. Hij is de eerste, de alfa, het begin. Maar hij is ook degene die het laatste woord heeft. En hij is ook de omega, het einde. En wat dat betreft kun je zeggen, is God in alle opzichten werkelijk het einde. Ja, tot zover. We gaan de Heere weer danken met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat we, Heere, tot u komen mogen. Dat we weten mogen, Heere, dat u ja, ons zo rijk hebt gezegend in de Heer Jezus Christus. En dat wij ja, als onderdeel daarvan zomaar altijd weer die vrije toegang mogen hebben tot u. Weten mogen, Heere, dat we eigenlijk niet eens weg geweest zijn bij u. Maar dat we altijd die plek hebben voor uw aangezicht. Vader in de hemel, dank u wel dat u ja, ons ziet, ons aanziet in Christus. Heer, en dat dat ook de enige manier en mogelijkheid is om in uw aanwezigheid te zijn. Dank u wel, Heere, dat we vanavond weer ja, met de dingen van uw woord bezig mochten zijn. Uw woord, Heer, dat betrouwbaar is, dat waarachtig is. Heere, en uw woord dat daarom ook zeker zal uitkomen. U, Heere, hebt vanaf den beginnen hebt u het verkondigd, hoe de afloop zal zijn. En ja, wat dat betreft moet het ons ook helemaal niet verbazen dat de dingen ook daadwerkelijk zo zullen gebeuren zoals u ze verkondigd hebt. Want u bent het begin en het einde. En we danken, Heere, ja, dat we dat mogen weten. Heer, dat u dat bent, notabene in het groot. Heere, met betrekking tot ja, de schepping, tot het schepsel, tot de wereld, alles wat daarin is. Heere, dan mogen we dat ook weten voor onszelf. Heere, ook voor onszelf bent u degene die een goed werk begonnen is. En bent u degene die dat goede werk ook voleindigen zal. En Heer, dat is ja, toch eigenlijk wel iets heerlijks om dat te weten. En ondertussen bent u nabij. Dank u wel daarvoor. Heer, en ja, zo willen we elkaar weer aan u opdragen. Heer, en ons aan uw genade ook aanbevelen. Dank u wel, Heer, dat u met ieder van ons weer meegaat en ons bewaart. En ons ook de komende tijd weer tot zegen wil stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn. We loven en prijzen u. En we danken, Heer, voor de rijkdom die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Van wie we mogen weten dat hij ook voor ons gestorven is en opgestaan. En dat we met hem een plaats boven bij u in de hemel hebben ontvangen. We danken u daarvoor. Uit genade. Amen.